Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.
Binnenkort vind je hier het nieuwe seizoen van Hoge Bomen. NS, alle seinen op rood. De BNR-audit van de Nederlandse spoorwegen. Want daar is echt heel wat aan de hand. Is dit het einde van NS? Of kan de NS zichzelf nog één keer opnieuw uitvinden? Je hoort het allemaal vanaf 13 juni in je favoriete podcast-app. Abonneer je en mis het niet. Ondertussen kun je luisteren naar De Taxioorlog. Je gaat zo meteen de eerste aflevering horen. De Taxioorlog is een bloederige oorlog in de straten van Amsterdam. Als de overheid een nieuwe wet introduceert, zijn taxichauffeurs woedend. Maar wat blijkt? Interne corruptie is waar de taxibranche echt aan kapot gaat. Jan en Kees ontdekken het, maar moeten het bijna met hun leven bekopen.
We gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen. Taxichauffeurs naar binnen op het politiebureau Warmoestraat en dat is toch niet de bedoeling. Ze worden allemaal naar binnen geduwd.
Als niet vermoedende radioverslaggever van amper 24 jaar sta ik ineens tussen de rellende taxichauffeurs.
Er wordt geduwd en getrokken.
Ik heb een gewone avonddienst en de vraag is of ik even naar het centrum van Amsterdam wil gaan. Iets met protesterende chauffeurs.
Probeer je eigen niet te laten provoceren. Het is heel emotioneel.
Het is 26 januari 2000. In Amsterdam breekt de taxioorlog uit. Wat begint als een gevecht op straat tegen nieuwe concurrentie eindigt in een bloedige strijd van taxichauffeurs tegen wanbeleid, corruptie en criminaliteit binnen de eigen organisatie. Mijn naam is Sander het Sas. Als jonge verslaggever volg ik 6 jaar lang de Amsterdamse taxioorlog.
Nu gaat het echt mis. We komen beklemd te zitten.
Na ruim 20 jaar durven de hoofdrolspelers eindelijk het hele verhaal te vertellen.
Hij heeft de gozer weg en er komt een auto vannacht en die dwars door mijn auto heen.
Samen kijken we nog één keer terug, duiken we in mijn archief en ontdekken we nieuwe feiten.
Ik vind het een wonder dat er eigenlijk geen doden zijn gevallen in dit hele verhaal.
Dit is aflevering 1. Rellen in de hoofdstad.
Kijk, Julia, heb je dit ooit gezien? Dit is een grote doos die ik heb gevonden.
Nee, dat heb ik nog nooit gezien.
Jaren hapten ze naar stof. Een paar dozen vol cassettebandjes en minidiscs met oude radioreportages die ik nog in mijn opslag had staan.
Het ziet er raar uit, lijkt op een videoband.
Ja, dat zijn natuurlijk eigenlijk een soort videobanden, maar dan met audio, dus met geluid. En ik kan je wat laten horen. Vind je dat goed?
Oké, is goed.
Mijn dochter van 10 kijkt haar ogen uit.
Zullen we eens even gaan afluisteren? Even kijken, ik zet in mijn hart.
We gaan nu een aantal taxichauffeurs naar binnen. En inmiddels gaan er heel veel taxichauffeurs naar binnen.
Herken je me een beetje, of niet?
Nee.
Dit is bijna 23 jaar geleden.
De taxioorlog begint zo. Ooit werd er 300.000 gulden betaald voor een vergunning. En chauffeurs steken zich hiervoor diep in de schulden. Maar door nieuwe wetgeving mag ineens iedereen op de taxi. En zijn die dure vergunningen van de ene op de andere dag waardeloos. Door de komst van een nieuwe concurrent blijft er bovendien veel minder werk over. En dat pikken de chauffeurs niet.
We zijn nu onderweg naar de Dam. Op ons gemak. Misschien gehoor krijgen. De Tweede Kamer wil niet naar ons luisteren. Mevrouw Tine Nijtollebos niet. Nou, ik weet niet meer waar we heen moeten. Maar het kost ons verschrikkelijk veel geld, deze wet. En wij pikken het niet. Dus we blijven doorgaan.
Doorgaan totdat er doden gaan vallen misschien?
Ja, dat denk ik wel, ja. Ik kan er ook niks aan doen.
Doorgaan totdat er doden vallen. Dat zijn grote woorden, maar ik voelde aan alles dat hij het meende. Terug naar 26 januari 2000, 7 uur 's avonds. De chauffeurs beginnen hun demonstratie op het Centraal Station. Ik zie een grote man in een rode jas, een lantaarnpaal inklimmen en de chauffeurs toespreken.
We gaan weer werken en we komen elkaar volgende week weer tegen, of in Den Haag, of in Hamburg, of in Rotterdam.
Het is Kees Meester, chauffeur en manesje van alles van de taxicentrale Amsterdam, de TCA. Ik zal hem na die avond nog honderden keren spreken.
Het is ook begrijpelijk. De emoties van de jongens lopen zo hoog op. Dat hou je niet tegen. Je ziet in iemand zijn inkomen. En als je in iemand zijn inkomen zit... Mensen hebben allemaal vrouw, hebben allemaal kindertjes, willen allemaal leven. Dan ken je dat.
Zo is het een beetje begonnen.
Ja, want ik zie jou nog in een lantaarnpaal klimmen,
Kees. Dat was in 2000.
Dat was ergens eind januari, hè?
Ja, en toen waren we ook fel tegen die taxiwet. Toen waren ze Rotterdam en Den Haag, kwamen ook naar Amsterdam toe. En toen hebben we nog een rondje in de stad gelopen.
Ja.
Ja, demonstreren tegen deze taxiwet.
Ja, de Warmhoefstraat werd nog binnengegaan omdat er een taxichauffeur binnen zat, hè? In het politiebureau daar.
Die wou ze er nog even uithalen binnen. Nou, dat vond ik wel leuk om te zien. Het lukt alleen niet.
Terug naar de nauwe Warmhoefstraat waar honderden chauffeurs het politiebureau bestormen. Ik word gegrepen door wat zich die avond afspeelt. Door de boze chauffeurs, de onmacht die ze voelen.
En nou op het laatste 25-30 meter, gaat de politie in één keer de megafoon pakken. Hier, als u niet in de centraal station gaat, dan gaan we ingrijpen. Want die zitten gewoon tot actie over. Waarom? Waarom nou?
De sfeer is grimmig. Taxichauffeurs proberen een gearresteerde collega te bevrijden. Het is een straatoorlog geworden, waarbij taxichauffeurs elkaar, maar ook de politie, keihard aanpakken. Er zijn in die weken veel rellen op straat. Auto's worden in de brand gestoken en chauffeurs van de nieuwe concurrent worden bedreigd en soms zelfs in elkaar geslagen. Peter Vonkert is op dat moment directeur bij die nieuwe concurrent, Taxi Direct.
Kijk, de TCA-chauffeurs waren natuurlijk ver weg in de meerderheid. Dus als op een taxistandplaats, waar meestal de relletjes begonnen, dan reden er 1, 2, 3 van onze chauffeurs. En die werden dan eigenlijk ontvangen door een net van 20, 30, 40 chauffeurs van de TCA. Dus er was al sowieso sprake van overmacht. Ja, en wat gezegd moet worden, onze chauffeurs waren toch redelijk heldhaftig. Die waren niet bang voor een beetje druk van buitenaf. Dat konden ze wel hebben. Het waren natuurlijk ook voornamelijk voor een groot gedeelte voormalige snorders. Dus die kenden de mores van de straat wel. Ze kenden de weg, maar ze kenden ook wel de wet en regelgeving en de gedragsregels die gelden op straat. Dus ze waren al redelijk voorbereid. Dus.
Ja.
En dan rijden ze gewoon zo'n chauffeur klem. En dan gaan ze hem even onder handen nemen met een paar man met een paar hondbakknuppels. En dan slaan ze iemand gewoon half verrot. Ja.
Dat is gebeurd.
En dat is zeker gebeurd, ja. Dat heb ik gezien ook, ja. Er was één chauffeur die had nog pech ook, want ze hadden dat op een andere chauffeur voorzien. De reden bij ons een paar chauffeurs die waren vroeger werkzaam geweest bij de TCA. En uit onvrede over de intransparante structuur daar en het corrupte verdienmodel zijn ze weggelopen en overgestapt naar het TCA. Naar Taxi Direct. Ja, dat werden natuurlijk meteen ook de doelmerken van de TCA-chauffeurs. Daar zat een heleboel onvrede.
Ja.
Nou, er was ook een auto gepland die dan een zogenaamd vrachtje moest gaan brengen. Dat was allemaal georchestreerd. Maar de chauffeur die daarvoor gepland was, die was verhinderd op het laatste moment. Dus er werd een andere chauffeur gestuurd. Maar degene die met elkaar moesten slaan, die hadden geen foto gezien van die chauffeur. Nou, die zag er heel anders uit. Kan ik je vertellen. De chauffeur feitelijk was Zwarte Benny. Nou, zoals de naam al doet vermoeden, hij was een donkergekleurde, nogal tengere man. En de man die ze voor ogen hadden, was een beer van een kerel. Maar dat wisten ze niet. Dus die Zwarte Benny, nou, ik heb hem gezien 3 weken nadat hij ontslagen was uit het ziekenhuis. De pinnen spraken nog uit zijn keel, uit zijn nek en uit zijn lichaam.
Want wat was er gebeurd?
Nou, ze hadden met een hondbakknuppel even onder handen genomen natuurlijk. Dus hij was verrot geslagen. Ja, het is nog maar een geluk dat hij leefde.
Een chauffeur die bijna doodgeslagen wordt en het is geen uitzondering. Taxichauffeurs proberen een collega die vastzit op het politiebureau Warmhoefstraat te bevrijden.
Er wordt geduwd en getrokken. Jullie willen omhoog! Nu gaat het echt mis. We komen beklimd te zitten. De ME slaat in. Wordt nu geslagen. Ja, we worden naar voren geduwd. En worden getikt. Naar voren.
De ME moet eraan te pas komen en er worden charges uitgevoerd. Ik ontmoet daar chauffeur Jan den Hartog, een man waarmee ik tot op de dag van vandaag contact heb.
Die collega's renden allemaal weg. En ik bleef gewoon staan, een heel peloton vlak voor me. En die sloegen met die stokken, maar ik had zo'n dikke leren jas aan. Dus ik sta zo die klappen af te weren. Tot ik op een gegeven moment zag dat op rij 3 twee agenten stonden die hadden pil geslikt. Ik zag het aan die ogen. Ik denk, nu moet ik wegwezen, want die slaan me het ziekenhuis in.
Ja.
Dus toen ben ik weggegaan.
Ja.
En die collega's zeiden later tegen mij, jij bent echt helemaal gek, hè? Je blijft staan. Ik zeg, jij moet nooit meer een sterk verhaal vertellen in het koffiehuis.
Jan en ook Kees Meester zullen een hoofdrol vertolken in deze podcast.
We stoppen er nu mee. We gaan weer in de auto. We gaan weer werken. En we komen elkaar volgende week weer tegen. Of in Den Haag, of in Hamburg, of in Rotterdam.
Jarenlang heeft de taxicentrale Amsterdam, de TCA, het alleenrecht in Amsterdam. Daar waar je als taxichauffeur op straat het grote geld kunt verdienen, dankzij de vele toeristen en feestjes tot diep in de nacht. Met een beperkt aantal vergunningen om taxi te kunnen rijden, had je als TCA-chauffeur een gegarandeerd inkomen. Die vergunningen, feitelijk een aansluiting bij de monopolist, worden op die manier heel veel geld waard.
Ik kan nog wel uitleggen wat voor ons onverteerbaar was en altijd is gebleven. Toen ik mijn eerste taxinummer kocht, zo heette dat nog in Amsterdam, ging dat bij een kantoor van de ABN-bank. Daar zaten ook vertegenwoordigers van de wethouder van Amsterdam bij. Die moesten meetekenen voor die overdracht, anders kon het niet. Je kon ook niet een taxibedrijf beginnen buiten de TCA om. Zijn jongens die hebben het geprobeerd bij de rechtbank. Nul op het orkest. Kon niet. Dus we werden gedwongen door de politiek om in dat systeem te functioneren. Maar doordat dat gelimiteerd was, het aantal, werd dat natuurlijk geld waard. En dat was op een gegeven moment 3 ton voor een vergunning. En als je dat dan liberaliseert ineens, dan is het toch wel aardig als je die mensen die daar keihard voor gewerkt hebben, want wij moesten enorme bedragen neerleggen om erin te komen. Tegen in die tijd, ik geloof 14% of 15% rente ook nog eens een keer. Waarvan mensen je tegenwoordig, als je het zegt, dan geloven ze niet eens.
Nee.
Was wel zo.
Ja.
Als je dat allemaal gedaan hebt en ze zeggen dan ineens, nou dat pakken we af, bedankt en tot ziens. Ja, dat is natuurlijk asociaal. Nee. Ja. Dat kan niet. Het is wel gebeurd.
De markt wordt ineens opengebroken. Het monopolie van de TCA met een beperkt aantal vergunningen houdt door de nieuwe taxiwet ineens op te bestaan. De gemeente moet door de nieuwe wet ook andere bedrijven toelaten op straat en op de standplaatsen.
Als u nu Taxi Direct belt, krijgt u de dichtstbijzijnde taxichauffeur aan de lijn al voordat deze commercial afgelopen is. Taxi Direct, zo aan de lijn, zo voor de deur.
Het leidt tot de taxioorlog. Ik val van de ene in de andere verbazing. Hoe kan het dat de wetgever deze ellende niet heeft voorzien? Of was de wet juist bedoeld om de macht van de TCA, de grote monopolist, te breken? Dat zijn de vragen die mij tot op de dag van vandaag bezighouden. En dat is de reden waarom ik al die jaren alles over deze taxioorlog heb bewaard. Boekjes, krantenartikelen, documenten en natuurlijk bandjes. En ik ben niet de enige. Het houdt ook oud-taxidirect-directeur Peter Vonkert bezig.
Het probleem waar ik op stuitte toen ik wat meer huiswerk ging doen, was sowieso de rol van de gemeente, was uiterst dubieus. In principe zou de gemeente, de wethouder, moeten gaan over de uitgifte van vergunningen. Dus je moet ook de vraag en aanbod in de gaten houden. En je moet zorgen dat er een eerlijk spel wordt gespeeld op de markt. Nou, daar was dus absoluut geen sprake van. De TCA bepaalde hoeveel vergunningen er kwamen. Dus die hielden de vraag natuurlijk altijd erg beperkt. De vraag, althans het aanbod. Het aantal chauffeurs bleef gewoon beperkt. Dat betekent de vraag schiet altijd omhoog. Nou, misschien kun jij je nog wel herinneren, maar als je op zaterdagavond op het Leidseplein een taxi nodig had, nou, nam dan maar even 2 uur de tijd voordat er eentje beschikbaar was. Want er reden geen taxis, maar er reden ook geen bussen, geen trams en zo. Het lag helemaal plat. Dat leek wel alsof dat zo was georchestreerd. Nou, waarschijnlijk was dat ook zo. Dus dat was heel goed voor de taxis. Hè?
Ja.
Die verdienen in 2 uur gewoon een jaarsalaris of een maandsalaris, zou ik maar zeggen. Dus, en nogmaals, de prijzen waren alleen maar gemaximeerd. Er was geen minimumprijs, er was gewoon een maximumprijs. En nou, ik ben eigenlijk nooit een chauffeur tegengekomen die daaronder zat. Ze zaten allemaal automatisch op de maximumprijs. En we waren op Japan na de duurste taxis ter wereld.
Een andere journalist die de taxioorlog in die tijd nauwgezet volgt is misdaadverslaggever Paul Vughts van het Parool.
Toen ook, ja, ik kwam jou overal tegen met dit onderwerp.
Ja,
we waren er allebei wel door begeesterd. Als een stuk jongere verslaggevers nog. En ja.
Jonge honden. Maar,
jonge honden, ja. We passen daar prima tussen. Wij renden daar tussendoor, tussen al die gekte.
De sfeer is al 2 jaar voor de taxioorlog begint extreem broeierig.
Er gebeurden echt de gekste dingen. Er was eerder al vooraf gegaan in café De Brulboei in Amsterdam-Noord. Daar werd Taxi C direct officieel opgericht. En een wervingsbijeenkomst. En ik zal het nooit vergeten, ik was daar ook. En De Brulboei heeft een soort serre-achtige setting. En dan is er een soort nagemaakt draaiorgel aan heel Amsterdams hebben ze het geprobeerd te maken. En daar kwamen dan die taxi direct mensen hun plan ontvouwen. En die hoopten dat de chauffeurs zich bij hen zouden aansluiten. Maar er kwamen natuurlijk ook TCA'ers die woest waren. En die kwamen hen daar echt met de dood bedreigen. En ik zit er gewoon bij. Ik zat gewoon op de eerste rang. Terwijl dat zo voor mijn neus allemaal gebeurde. Dus ik het ene artikel na het andere. En voor mij was het journalistiek gezien. Ik was ineens de taxiverslaggever. Vroeger had je natuurlijk geen taxiverslaggever. En later ook niet meer. Maar toen die weken, die maanden, jaren soms. Uiteindelijk als je het uitrekt natuurlijk meerdere jaren. Dat is zoveel te doen geweest. Zowel op straat, als in de rechtbank, als in... Ik heb dat volop beschreven, ja. Dat was veel werk.
Een jaar voordat de echte oorlog uitbreekt, bezetten TCA-chauffeurs het kantoor van die nieuwe concurrent. Met Jan en Kees zoek ik de beelden van toen op.
Waar kijken we nu naar?
Naar de opening van het kantoor van Taxi Direct. En dan gingen wij eens eventjes even naar binnen kijken wat er binnen te doen was.
Een historische dag vandaag. Ja. De taxicentrale Amsterdam raakt haar monopolie kwijt. Want vandaag start Taxi Direct. Een gloednieuw taxibedrijf met ruim 100 chauffeurs. De chauffeurs van de aloude taxicentrale zijn fel tegen de komst van deze concurrent. En hebben voor vandaag gedreigd met harde acties.
Wij gaan eventjes naar binnen. We gaan even kijken naar binnen. Hoe het eruit ziet daar binnen. Ja?
Dit is Taxi Direct, hè?
Dit is Taxi Direct, ja.
Gaat u actie voeren?
Wij gaan actie voeren, ja. Wij gaan er heerlijk even binnen zitten, ja. We gaan gewoon binnen zitten daar. Gewoon even lekker koffie.
Bent u uitgenodigd?
Ik weet niet of we uitgenodigd zijn. We gaan nu. Ja?
Zo begon het een beetje. En je ging ook echt naar binnen?
Ja, ik ging ook naar binnen. Dat zou je ook zo zien. En dan zie je dat we naar binnen gaan. Nou, dan had ik wel wat draaitjes om me heen verzameld, dus dat ging wel goed.
En waren ze bij Taxi Direct blij dat jullie er waren?
Nou, weet ik niet. Ik denk het niet.
In principe om de deurklink te barricaderen, niet om uitsluiten.
Deze jongen is overleden.
We barricaderen dan de deurklink. En waarom? Hier binnen. Dus willen bezetten. En dan aangezien van buitenaf de deur niet open te doen is.
Door van Taxi Direct wil ik bezetten.
Ja.
Hij had er een stuk hout bij zich door om tussen de deur te zetten, dat je de deur niet meer open kreeg.
Arno was dat.
Arno.
Vindt u ervan?
Ik weet het niet. Ik ga eerst eens kijken wie wat daar aan het doen is.
Ja, ze hebben uw kantoor bezet. Daar lijkt het op.
Daar lijkt het inderdaad op.
Ga nog even. Nee, dat hoeft ook niet.
Nee, mij, een politieagent. Een taxichauffeur.
Die heeft ingegrepen op een gegeven moment.
Nou, valt wel mee hoor.
Kees is dus een van die taxichauffeurs die voorop loopt, ook bij de bezetting van de nieuwe concurrent. Maar wie bedacht deze acties eigenlijk? In de loop van de tijd ontstaat het vermoeden dat de directie en bestuursleden van de taxicentrale Amsterdam zelf een sturende rol spelen in de rellen. De TCA is een verzameling van individuele taxichauffeurs en grote en kleine taxibedrijven. Zij hebben zich in de TCA verenigd met een bestuur en een directeur. De TCA is een BV. De belangrijkste en alles bepalende bestuursleden zijn op dat moment Hans Janmaat en Gerard van Gelderen, die zichzelf BUB noemt. Zij vertegenwoordigen de grote aangesloten taxibedrijven binnen de TCA en staan binnen de centrale bekend als de firma List en Bedrog. Taxidirectdirecteur Peter Vonkert.
Dus het belandde op een gegeven moment ook op de aan de overlegtafel, zou ik maar zeggen. En zo had het ministerie van Verkeer en Waterstaat het initiatief naar zich toegetrokken om een vergadering te beleggen waarbij iedereen die feitelijk maar wist wat een taxi was, zich vertegenwoordigd kon voelen in die hele grote zaal op het ministerie. En dan moet je je voorstellen, zo'n zaal waar je dan met zo'n man of 50 en vrouwen aan tafel zit namens al die organisaties. En er was expliciet bij verteld, dat vond ik al verrassend, dat de vergadering werd zowel visueel als auditief opgenomen. En waarom dat werd gezegd, dat verbaast me al. Dat is kennelijk een soort waarschuwing of zo.
Een gedraagje of zo. Dan.
Ja, dat was in ieder geval een waarschuwing. Maar goed, een half uur nadat we al ruim zaten te oeverloos te zwammen. We waren nog bezig met de opening, geloof ik. Een hoop lawaai en ineens doken achter mij Bub van Gelderen en Jan Maat binnen.
Bestuursleden van de TCA.
De leiders van de TCA, de leiders van de grootste centrale in Nederland, die niet onder enige regel of toezicht vorm viel. En die deden gewoon wat hun eigen gang en die hadden lak aan de rest van de wereld. Scheid, zoals ze dat zeggen in Amsterdam, dat is een scheid aan. Dus die vergadering werd opgenomen, nou, dat is heel erg mooi. En op een gegeven moment, het gesprek ging over wat er nou in de toekomst moet gebeuren. En plotseling krijg ik een enorme opdonder. Dus die Van Gelder die geeft met zijn hele grote schouder naar mij een enorme duw. Want hij moest even bij mijn microfoon, want hij was te laat, dus hij had ook geen microfoon. Dus hij greep mijn microfoon, hij drukte op die knop, op aan, en riep toen: als we hier nog een minuut of drie zo lang over gaan zitten doorzeuren, dan garandeer ik hier ter plekke dat we in de rest van Nederland ook een taxioorlog krijgen. Boom, klaar. Ik denk, nou, dat staat op de band. Die is binnen. Lang verhaal kort. We kregen daarna de notulen. Daar stond dus met geen woord over die interruptie van Van Gelderen. Toen vroeg ik of ik de bandopnames kon ontvangen, want het was opgenomen. Daar heb ik nooit antwoord op gekregen. Dus er is helemaal niks gebeurd met het incident. Nou, je kunt hier niet meer spreken van er heeft iemand zitten slapen. Nee. Die man die stond te schreeuwen daar in die zaal. Dus als je zat te slapen, heeft hij je wakker geschud, zou ik maar zeggen.
Ja.
Maar dus is willens en wetens niks gebeurd met dat fenomeen. En dat maakt mij zorgen.
Ja.
Dat betekent dus dat er ergens in het ministerie van Verkeer en Waterstaat elementen rondlopen die er geen baat bij hadden om de boel een beetje recht te zetten.
Nee.
Nou, maar er ging ook veel geld om in die taxiwereld.
Ja.
Oud-politieman Dick Grijping, volledig kaalgeschoren, altijd strak gekleed in pak, is op dat moment 3 jaar directeur van de taxicentrale Amsterdam. Ook hij is behoorlijk uitgesproken.
We hebben een beperkt aantal standplaatsen. En ik kan me voorstellen dat onze chauffeurs niet van plan zijn om in te schikken voor nieuwe concurrenten.
Nee, dus u keurt eigenlijk wel goed dat ze concurrenten daar niet toelaten op die taxistandplaatsen?
Nou, ik moet u zeggen, ik heb daar volledig begrip voor.
U heeft daar begrip voor?
Absoluut.
Nou ja, nou, wij lossen het zelf op door te zorgen dat de hele standplaats vol stond met taxis van ons. Dus er kon er niemand meer bij. En toen hebben ze met in mei hebben ze ons uit elkaar geslagen voor de standplaats bij het zitten. Als het zo'n. Als je niet wegging, dan werd je weggesleept.
Ja.
Zo hebben ze dat willen doorbreken. Maar ja, die politie was weg en er stond de standplaats weer vol met thuisjaarsauto's natuurlijk.
In mijn archief vind ik opnames waarop meerdere chauffeurs bevestigen dat de TCA-directeur de rellen indirect aanmoedigt.
Meneer Grijping heeft rond uitgezet: heren, houdt u er rekening mee. Ik ben niet degene die opdracht geeft tot geweld. Uiteindelijk kan ik niet zeggen dat u auto's in de brand moet steken. Ik kan ook niet zeggen dat u auto's moet vernielen of raam moet inslaan. Ik zal u daar nooit een opdracht voor geven. Maar ja, mocht blijken dat er toch iets gebeurt wat in die trant, dan ben ik genegen om een advocaat voor jullie in te schakelen die jullie dan bijstand verleent.
Ja, dus als ze rottigheid op straat uithalen, vervelende dingen doen, ging meneer Grijping de advocaatkosten betalen.
De advocaatkosten werden door de TCA betaald. Uiteindelijk betaalde nog jij advocaat, maar de kosten werden dus via de TCA verhaald. Ja, het is natuurlijk wel leuk dat er zo'n club achter je staat, maar het is natuurlijk heel vervelend. Dat je hebt altijd labiele figuren die denken dan maar, hey, dit is een vrijbrief, ik kan er lekker tegenaan rammen, steek me in de brik, maak de raamwerk kapot, schoppen met het ziekenhuis in, en want ik krijg toch een advocaat, want ik word toch verdedigd. Maar
het was een uitnodiging, bijna.
Het is bijna een uitnodiging, alleen ja, je moet wel even doordenken.
En is dat door zo'n oproep ook gebeurd, denkt u?
Persoonlijk mag rijkelijk aannemen van wel natuurlijk. Maar dat bewijzen zou je dit nooit kunnen. Maar het is wel heel gek dat dus de escalatie steeds heviger werd. En dat wordt alleen maar hevig om het feit gewoon dat men toch bij hun eigen denkt van ja, ik krijg toch een advocaat, die wordt toch betaald. Want als ik geen advocaat kan betalen, zal ik dit soort dingen hoogstwaarschijnlijk niet doen.
Ja, dat was Albert Kloppenburg, taxichauffeur. Helaas kan hij niet meer met ons praten, want het gaat niet zo goed met hem. Hè?
Ja, ik was er ook bij toen hij dat vertelde, want ik zat ook in die zaal.
Kloppenburg zegt hier dus van, dat beaam je eigenlijk. Dit is wat Grijpink daar gezegd heeft.
Ja, dat klopt. Helemaal.
Heb je dat ook?
Ik was er ook bij. Ik heb datzelfde verhaal precies hetzelfde gehoord. En ik zie daar, het is gewoon een verkapte uitnodiging tot het plegen van geweld. Ik kan het niet anders zien. Hij denkt dat hij slim is door het zo te verwoorden. Maar je hoort het gewoon door al die woorden heen.
Ja.
Waar het over gaat, wat erachter zit.
En wat Kloppenburg dan eigenlijk ook heel goed opmerkt is van ja, weet je, sommigen die zullen dat me toch wel opvatten als van nou ja, ik kan rottigheid gaan uithalen. Die denken niet één seconde langer na en die gaan er dan voor, blijkbaar.
Ja, het was een strijd die werd uiteindelijk gevoerd om ook af te dichten, af te leiden van wat er voor criminele dingen in die centrale gebeurde. Het was nog niet al prachtig zeg. Er gingen alleen maar verhalen over die oorlog op straat. Nou, zoveel mogelijk. Want dan kon er niet gesproken worden over wat er eigenlijk werkelijk in die centrale zelf al aan de hand was.
John van den Heuvel van de Telegraaf is ook dan al een bekend misdaadverslaggever die over de grote penose uit de Amsterdamse onderwereld schrijft. Chauffeurs bestoken hem al snel met hun verhalen.
Dat vond ik nog de grootste engert eigenlijk.
Wie?
Die Grijpink. Want dat was een oud politieman, hè? Die dus uiteindelijk op zo'n manier op het verkeerde spoor terecht is gekomen. En ook die uitlatingen deed en die een bepaalde uitstraling had. En dat ik dacht van nou, man, je moet je echt je ogen uit je kop schamen. Hoe jij in dit hele verhaal terecht bent gekomen en hoe je dat ook nog een beetje probeert te verdedigen.
Ja.
Ik vond het beschamend.
Parool misdaadverslaggever Paul Vughts.
Ja, Grijpink riep altijd, als de regering dit doorzet, dan kan ik geweld niet voorkomen. Dat is gewoon een verkapte oproep aan zijn chauffeurs. En misschien was het binnen kamers wel minder.
Nou ja, ik heb opnames gehoord, teruggeluisterd van taxichauffeurs. Die zeiden dat Grijpink had gezegd van, nou weet je, geweld keur ik niet goed. Maar als jullie in de problemen komen, betaal ik. Althans betaalt de taxicentrale de advocaatkosten.
Dat is helemaal de stijl van waarin de drie toen opereerden.
Ja, en dat is indirect natuurlijk ook een oproep van, joh, weet je, we vinden het eigenlijk wel prima wat
natuurlijk
jullie doen.
En dat het als oproep werd uitgelegd in de krant, daar heb ik ook bijvoorbeeld nooit problemen mee gehad. Het is nooit dat Grijpink meldde, wat suggereer jij nou dat ik dit geweld aanjaag? Nee hoor, dat vond ik prima stukje paal. Ja.
Dat is ongelooflijk, hè, als je erover nadenkt.
Ja, dat is echt, als je ziet iets, een belangrijke vervoersorganisatie als de taxicentrale van Amsterdam, want er was er maar één, hè, dat in handen van zulke mannen en met zulke structuren waarin geweld wordt aangejaagd en ook openlijk tegen de regeringen wordt gescholden, echt gescholden. Ja, dat is ongekend. Dat zei je toch. Stel je voor het GVB tram hier in Amsterdam. dat de top van het GVB zo opereerde, dat zouden we belachelijk vinden en bizar.
Je begrijpt, de herhaalde oproepen van Grijpink maakt de sfeer alleen maar grimmiger. Zo wordt het kritisch gemeenteraadslid Ton Hoijmaier zelfs even ontvoerd door chauffeurs, vertelt hij destijds.
Ja, nou laat ik zo zeggen, je wordt tegen je zin in meegenomen in een taxi. En dan door een aantal mensen heen en weer gegooid. Gewoon pure intimidatie. Daarnaast heb ik een inbraak in mijn huis mogen meemaken, waarvan ook de politie van mening was. Het is wel een zeer bijzondere inbraak. God, het valt allemaal wel erg op elkaar.
Toen hij in de gemeenteraad zat, toen zei hij, noemde hij een zootje TCA-chauffeur, een zootje Schooijum. Toen hebben wij met een man of 50, 60 hebben we hem netjes opgewacht in het stadhuis. En dan kwam hij met een bonnetje en dan moest hij vervoerd worden op dat bonnetje altijd. Of naar huis, of weet ik wel. Daar moest hij in dit geval moest hij naar huis, in die taxi waar hij instapte, die bracht hem naar de Dam. En dan stonden we met 60 man op hem te wachten. Daar hebben we om hem heen gestaan. Nou, ik heb nog nooit iemand zo bang gezien, terwijl die geen één chauffeur zijn hand heeft uitgestoken.
Niemand heeft hem aangeraakt, helemaal niks.
Niemand niks. En ik ben alleen eens de waarheid verteld hoe groot stukje school in mijzelf was. Ja. Ja, dat was meneer Hoijmeijer. Ja. Ja.
Maar het is toch een beetje intimiderend? Of kwam het niet zo over?
Nou, wat doet hij dan bij die gemeenteraad? Ja. Dat is toch precies hetzelfde. Dan maakt hij uit dat wij zo de school in zijn.
Ja.
Dat zei hij gewoon heel duidelijk.
Nou. Zonder onderscheid, hè? Ja. Allemaal.
Ja.
Ja, maar hij zegt wel, ja, er zijn wel een paar goeie, misschien even twee. Maar het is eigenlijk gewoon allemaal schoren.
Ja. Ja. Ja.
Dat is de sfeer die er vanaf kwam.
Dit is een uitzondering, want normaal waren alle pijlen gericht op Taxi Direct. In mijn ogen de verkeerde partij. De concurrent die in principe namelijk alle recht had om er te zijn. Ik ga daarom verhaal halen bij de gemeente Amsterdam. Die zegt met lege handen te staan. Ook zij hebben te dealen met de wet die uit Den Haag komt. En het gaat niet van harte. Frank Keuler is op dat moment wethouder.
Als we toch naar de situatie kijken op straat, dan is het zo dat er heel veel concurrenten eigenlijk die standplaats niet opkomen. Dat betekent dus toch nog eigenlijk dat TCA de touwtjes in handen heeft. Ben je het met me eens?
Nou, dat weet ik niet. Iedereen kan in Amsterdam, net als iedereen met een taxivergunning. En het zijn meerdere bedrijven, ook meerdere centrales waar die bedrijven bij zijn aangesloten. Iedere taxichauffeur, ondernemer met een vergunning, die kan in principe bij alle standplaatsen staan.
Ja, op papier, maar in praktijk toch niet?
Nou ja, men moet het dan doen.
Werkt de vrije markt in Amsterdam, wat taxis betreft?
Ja, dan weet ik niet of er een vrije markt van taxis ooit geweest is. Daar ga ik niet over. Zo'n vrije markt, dat moeten
de bedrijven. Dat is wel de bedoeling van de wet, hè?
Nou, dat moeten de bedrijven zelf doen. Wij verordeneren de vrije markt niet. Wij moeten zorgen dat iedereen die met een vergunning heeft zijn werk kan doen. Dus ook bij de standplaatsen kan staan.
Maar denkt u dat die werkt in Amsterdam, die wet?
Nou ja, kijk, als u wil uitzoeken of die wet werkt, dan zou ik zeggen.
Maar wat zegt u als wethouder dan? Wat vindt u daarvan? Wat denkt u? Wat is uw mening?
Nou, ik kom als wethouder van Amsterdam gelukkig ook wel eens buiten onze gemeentegrenzen. En dan bij Centraal Station in Den Haag, of Holland Spoor, of Rotterdam, of Utrecht, of Haarlem. En daar moet je eens gaan kijken of je onder de nieuwe wet als klant een ander taxibedrijf kan kiezen of de tweede taxi kan nemen.
Ja, maar we hebben het over Amsterdam nu.
Ja, en ik zeg, u vraagt mij nu of de wet werkt. Nou, daar ga ik niet over.
Nou, in Amsterdam.
Dat is een probleem van de minister.
Een probleem van de minister, noemt de wethouder het tegen mij. Maar ja, de problemen spelen zich wel in zijn stad af. Waarom voelt hij geen enkele verantwoordelijkheid? Directeur Dick Grijpink neemt in die tijd sowieso geen blad voor de mond. Hij voelt zich door de komst van de nieuwe taxiwet door de landelijke politiek verraden, zegt hij meerdere keren op zijn geheel eigen wijze.
Ik moet u heel eerlijk zeggen dat ik had al niet zo'n hoge dunk van politici toen ik directeur werd van de taxicentraal. Ik heb eens gezegd dat het de laagste levensvorm is op aarde. En ik moet u zeggen dat ik in die mening word bevestigd.
Politici, de laagste levensvorm die er is, aldus Dick Grijpink tegen mij. En ook tegen Paul Vugts is Grijpink extreem uitgesproken.
In het begin was ik heel goed met Dick Grijpink, maar dan kom je bij dan de directeur van de enorme taxicentrale Amsterdam, kom je op kantoor en dan hangt daar een vuurwapen aan de muur, nepper hoor, of tenminste niet bruikbaar meer. En dan heeft hij daar de gekste paraphernalia en een grote mond en hij was vroeger bij de politie en later bij OLT Azam, het toezichtsorgaan op de taxis. Ja. Maar nu dan bij TCA. Ja, die bestuurstijl van die man, die had zo'n grote mond en dan ging hij over de minister in de vreselijkste termen spreken. Ik heb hem een keer geïnterviewd. Toen was Tineke Netelenbos de gebeten hond. Omdat zij met die taxiwet de liberalisering van de taximarkt bezig was. Nou, dan heeft hij het over Tineke Netelen kut. En dan zeg ik, meneer Grijpink, misschien moet ik dit maar even in de krant iets anders formuleren. Hij zei, nee, ik zeg toch Netelen kut. Ja. Ja, dat was de Grijpink.
Natuurlijk, ik wil heel graag een reactie hebben van het trio Janmaat, Van Gelderen en Grijpink. Hoe kijken zij nou terug? Nou ja, die laatste laat mij weten niet mee te willen werken en wenst mij veel succes. Van Gelderen reageert helaas helemaal niet op mijn verzoek. En er gaan in de taxiwereld verhalen rond dat Hans Janmaat is overleden. Totdat Jan een oud nummer van hem belt.
Ik zal hem nu even geven.
De strijd op straat wordt nog heviger. Bestuur en directie van de taxicentrale Amsterdam blijken onderwerp van onderzoek door het Openbaar Ministerie.
Dat heb ik gehoord, ja. Dat er al een tijd een gerechtelijk vooronderzoek loopt.
En dat men nu de tijd gekomen acht om maar eens te kijken of er niet wat uit meneer Grijpink geperst kan worden.
Er wordt een inval gedaan bij de TCA en de politie krijgt hulp van binnenuit.
En ik werd afgesproken dat ik daar werd gearresteerd, maar ik had over sleutels van. Dus ik kon zo naar binnen lopen, die politie.
En de grootste leider van de onderwereld zegt betrokken te zijn.
Toen kwam op enig moment kwam ook het verhaal over die TCA. En die opmerking is me altijd wel bijgebleven, want hij legde dat gewoon heel klip en klaar uit. Ja, de TCA, dat is eigenlijk van mij.
Dat in de komende afleveringen van De Taxioorlog.
Er zijn in totaal 6 afleveringen van De Taxioorlog. Wil je de rest ook luisteren? Ga naar je favoriete podcast-app en zoek hem op.
Een kleine update maakt een wereld van verschil. Daarom biedt IKEA voor Business Netwerk gratis snelle interieurtips en ideeën. Word gratis lid en laat je werkplek voor je werken. IKEA, een wereld aan ideeën.